gemeente. Fijn dat u allemaal gekomen bent om getuige te zijn, ook van de doop van Hans, van Hendrik en van Hendrik. Maar voordat we dat gaan zien met elkaar, willen we de Bijbel openen bij Romeinen 6. En als u geen Bijbeltje heeft, dan kunnen we u een Bijbel geven. Ik wil u vragen om de Bijbel open op schoot te houden, want we willen ook met elkaar systematisch door de tekst heen gaan, zodat we ook allemaal kunnen leren wat het woord tot een ieder van ons persoonlijk te zeggen heeft. Romeinen 6, vers 1 tot en met vers 11. Romeinen 6, vers 1, en daar staat het volgende. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dan dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Here. Tot zover de schriftlezing. Nou, jongens en meisjes, omdat we vanmorgen geen kindermoment hebben, wil ik beginnen met een heel kort voorbeeld. Vanmorgen hebben we met elkaar een begrafenis. En misschien zeg je wel, wat raar, we hebben toch een doopdienst met elkaar? Ja, dat klopt. Alleen vandaag hebben we met elkaar ook een begrafenisdienst. En nu vergelijkt Paulus hier in Romeinen 6, dat als iemand de Heere Jezus leert kennen, dan wil je geen verkeerde dingen meer doen. En vervolgens wil je zo graag de Heere dienen, dat je met hem wil leven, dat je samen met hem mag leven. Nou, het is misschien een beetje een moeilijk voorbeeld, maar dit gebruikt Paulus in een voorbeeld vanuit Romeinen 6 als een graf, als een watergraf. En dit beeld moet je even goed vasthouden deze morgen. Want als iemand de Heere Jezus leert kennen, dan gaat hij onder in het water, daar blijven zijn zonden, het is een beeld, hè. En dan komt hij weer op en dan staat hij op in nieuwheid van leven. Hij staat op met de Heere Jezus Christus. Dat is het beeld van het watergraf, van een begrafenis van iemand als hij de Heere Jezus leert kennen. Hou dat even vast. Broeders en zusters, we hebben net met elkaar gelezen vanuit Romeinen 6. En daarin wordt beschreven dat we als gelovigen gestorven zijn aan de zonde. En daarmee dat we ook gestorven zijn met de Heere Jezus Christus. En dat we ook één plant zijn geworden, we zijn vereenzelvigd met de Heere Jezus. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. En ik heb vanmorgen twee punten gevonden vanuit de tekst, wat ik met u wil delen. En het eerste punt is dat wij als gelovigen gestorven zijn met de Heere Jezus. En het tweede punt is dat wij opgewekt zijn met de Heere Jezus. Dus het eerste punt is, we zijn gestorven met Jezus. En het tweede punt is, we zijn opgewekt met Christus in een nieuw leven. En Paulus die schrijft deze brief aan de gelovigen in Rome. En Rome was een grote stad van met wel meer dan 1 miljoen inwoners. En dat was voor die tijd bijzonder groot. En vanuit oude geschriften blijkt dat Rome bestond uit wel 4 miljoen inwoners. Dus u kunt wel nagaan dat het een grote stad was. En het grootste deel van de bevolking bestond uit slaven. En de gemeente van Christus was ook aanwezig daar. En het was dusdanig gegroeid dat het een groot aantal gelovigen telde die op verscheidene plaatsen bij elkaar kwamen. Ook onder het bewind van keizer Nero, waarin veel christenen tot het geloof in de Heer Jezus waren gekomen, zij werden gedood. Maar uit oude geschriften blijkt dat dit menigten van mensen waren. Dus er waren veel christenen in de tijd waaraan Paulus deze brief schreef in Rome. En die gemeente bestond zowel uit Joden als heidenen die tot geloof in de Heer Jezus waren gekomen. En daarom schrijft Paulus hier de leer in deze brief om de leer van Christus uiteen te zetten. Allereerst wat betreft de rechtvaardigmaking van de goddelozen. Ten tweede de heiligmaking van degenen die in Christus Jezus zijn en daarmee aansluitend de praktische kant van het evangelie. En Luther die schreef, en ik citeer, deze brief is het belangrijkste gedeelte van het Nieuwe Testament. Hij kan nooit te vaak overdacht worden of gelezen worden. En hoe meer hij wordt behandeld, hoe waardevoller hij wordt en hoe meer hij wordt gewaardeerd. Einde citaat. En het is goed om te weten dat Paulus hier schrijft aan de gelovigen die in Christus Jezus zijn. Ik ben zelf kerkelijk opgegroeid met de gedachte dat tot bekering komen, dat is het einddoel van iemands leven. En ik dacht zelf, dat komt wel. Als ik wat ouder ben, dan zal de Heer wel een keer overkomen. Maar ik mag door Gods genade weten dat het beginpunt is van het leven met de Heer Jezus. En met uw relatie met de Hemelse Vader. En daarom schrijft Paulus in hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief dat het evangelie een kracht van God is tot behoud, tot zaligheid voor een ieder die gelooft in hem. En daaruit kunnen we opmaken dat God het initiatief heeft genomen om de mens te redden. En dat zien we ook vanuit verschillende schriftplaatsen uit de Bijbel. Dat God niet wil dat er één mens verloren gaat, maar dat alle mensen tot de erkentenis van de waarheid komen. En vervolgt Paulus in hoofdstuk 2 dat er niemand te verontschuldigen is, zowel Jood als heiden. En Paulus gaat verder in hoofdstuk 3 dat er geen één mens rechtvaardig is. Geen één mens, en dat alle mensen zondaars zijn. We hebben gezondigd als mens tegen een driemaal heilig God. En zegt Paulus in hoofdstuk 3 vers 23, leest u met mij mee. Want allen hebben gezondigd, alle mensen hebben gezondigd en missen daarom de heerlijkheid van God. Maar, een grote maar vinden we op de scheiding tussen vers 23 en 24. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing die er is in Christus Jezus. Kortom, als u hier vanmorgen met de harde werkelijkheid zit, dat u nog voor uzelf leeft, dan is er vanaf dit moment de mogelijkheid om u te verzoenen, om u te bekeren tot de levende God. Dit is het startpunt van een kind van God. Dit is het begin van een leven met Christus. Hoe dan, vraagt u zich af? Nou, leest u met me mee, hoofdstuk 3 vers 28. En daar staat het volgende. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. De wet maakt niet levend. Alleen het geloof in de opgestaande Heer. Dus de conclusie. Als u de Heere wil leren kennen, dan zult u uw zonde moeten belijden. En dan mag u de Heere Jezus, misschien bent u dat niet zo gewend, maar u mag de Heere Jezus aannemen in uw hart. Aanvaarden. Heb ik dat van mezelf? Nee, ik laat wat dit betreft graag de Bijbel spreken vanuit Johannes 1 vers 12. En daar staat het volgende. Want alle mensen die hem hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. En daarom wil ik u vanmorgen eerst wijzen op Jezus. Op het volmaakte, zondeloze lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En op het moment dat u tot bekering komt, dan komt de Heilige Geest in uw hart wonen. En die geeft ons een vrede in ons hart die niet te bevatten is. En die al ons verstand, zouden we zeggen, te boven gaat. En Paulus die benadrukt dat in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus door het geloof in Hem bent u gerechtvaardigd. U heeft geen schuld meer. Wat heerlijk. Dank u, Heer Jezus. Wat een genade. Hij denkt aan onze zonden niet meer. We zijn onschuldig verklaard door het geloof vanuit genade. En als u bedenkt dat op het moment dat u tot geloof kwam, dat u in alles deelgenoot werd van de hemelse zegeningen, dan kan het niet anders dan dat u Christus wil grootmaken in uw leven. En dan hoort een leven in de zonde daar niet bij. En dan komen we aan bij onze eerste gedachte. Gestorven met Jezus. En in hoofdstuk 6 vers 1 staat, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? En Paulus die begint hier met een retorische vraag. En kennelijk vreest Paulus dat er gelovigen zijn die bewust of onbewust denken dat nu ze eenmaal gerechtvaardigd zijn, dat het allemaal niet zo meer uitmaakt. En daarom geeft hij hier onderwijs over. En mag ik u vanmorgen eens vragen, hoe is dat in uw leven? Denkt u van, ik leef er een beetje op los? Want het maakt toch niet uit, want de genade is toch in overvloed aanwezig. Nee, broeders en zusters. Het antwoord van Paulus in vers 2, dat is volstrekt niet. Geen sprake van nee, nee, nee en nog eens nee. Als u de genade van Hem en de zoetheid van de Heer Jezus heeft mogen smaken, dan kunnen we niet ongestoord blijven zondigen. Het is geen goedkope genade, maar Hij, de Christus, Hij heeft willen lijden en sterven voor onze zonden. En daarom kunnen wij niet ongestoord zondigen. En dan zegt Paulus in vers 2b, hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? En hij schaart zichzelf daar ook onder, als dienstknecht van de Heer. En dat heb ik mezelf ook afgevraagd in de voorbereiding. Ik ben daarom ook niks meer als jullie, ik sta gelijk. Ik heb hier ook mee te maken. Maar in het licht van zijn heerlijkheid en door het deel krijgen van zijn gerechtigheid, kunnen wij niet zondigen. En laat staan dat wij daar als gelovige christenen in de zonde zouden leven. Want u bent gestorven. Onze oude ik, onze oude mens is gestorven. We zijn nieuw geworden in de Heer Jezus. Eerst dienden we als slaaf de zonde. En dienden we als slaaf de belangen van deze wereld. En ging het allemaal om onze eigen ik. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. En daarin ging het niet om de eer van de Heer Jezus. En daarom stelt Paulus de gelovigen in Rome deze vraag, die een aanslag is op hun geweten. Hoe is het mogelijk? Hoe bestaat het om te leven in de zonde? U als vrijgekocht kind van de levende God. En dan vervolgt Paulus in vers 3 zijn betoog met de volgende vraag. Of weet u niet? En kennelijk gaat Paulus er hiervan uit dat de gelovigen in Rome zijn onderwezen in de fundamentele waarheden. En hij zegt dan, weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? En nu moet u goed opletten. In vers 3 tot met vers 6 wordt de bekering en de vereenzelviging met Jezus omschreven. En vaak wordt er alleen de nadruk gelegd dat als we tot geloof komen in Hem, dat we gerechtvaardigd zijn in Hem. Maar er is veel meer. Er is veel meer over te zeggen. Er is veel meer inhoud over te vinden vanuit het woord. Maar op hetzelfde moment als u de Heer Jezus aanvaardt in uw hart en leven, dan wordt u geheel en al bekleed met Christus. U wordt van binnenuit vernieuwd van binnenuit wordt u gereinigd door het bloed van Jezus. En op datzelfde moment bent u met hem gekruisigd. U bent met hem begraven, opgewekt. We zijn door de Vader aangenomen. We zijn geliefde kinderen, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. We zijn een nieuwe schepping. Een erfgenaam geworden en zelfs een hemelburger. Eerst was ons lichaam dood voor de zonde. En waren we dienaars, slaven van de zonde. En onze oude ik had het voor het zeggen. Maar op het moment dat Jezus daar stierf aan het kruis, stierf onze oude mens met hem. Maar vraagt u zich af, hoe zit het dan met het volmaakte, zonderloze lam van God? Hij stierf daar op dat moment. En hij droeg de zonde van de wereld. Hij droeg uw zonde. Hij droeg jouw zonde. En hij droeg mijn zonde. Daarom moest hij sterven. We hebben allemaal vast wel eens een begrafenis meegemaakt. Misschien wel meerdere keren. Misschien wel van iemand die heel dichtbij u stond. En dan sta je bij de kist en een dood iemand zegt niks terug, al zou je wat vragen. Ik heb het zelf ook meerdere keren meegemaakt om bij een gestorven iemand te staan. En dat is altijd naar om naar te kijken. Maar op het moment dat die persoon is gestorven, dan is er geen enkele wet die meer heerst over de overledene. Dus zo heerst de zonde ook niet meer over die persoon. Ik sla nu heel even vers 4 en vers 5 over. En ik kom daar straks op terug. Maar vers 6 zegt daar het volgende over. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus als u tot geloof komt in de Heer Jezus, dan wordt onze oude mens met hem gekruisigd. Met welk doel? Dat ons lichaam vol van de zonde teniet gedaan zou worden. En dat houdt in dat heel het terrein van de zonde, dus ons lichaam, het gebied waarover zij heerst, namelijk onze oude mens, dat heeft in Christus zijn zeggenschap verloren. En zodoende heeft de zondemacht geen greep meer op de gelovige, die een nieuw en een veranderd leven heeft gekregen. Namelijk over uw oude mens als slaaf van de zonde. Dus vanaf het moment dat u stierf met de Heer Jezus, heeft de macht van de zonde geen recht meer op de gelovige. En vers 7 zegt daarover, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En nu komen we aan bij onze tweede gedachte. Net hebben we overdacht dat we onze oude mens met de Heer Jezus is gestorven. Maar nu komen we aan bij onze tweede gedachte. Opgewekt met Christus in een nieuw leven. Als iemand is overleden, dan volgt na een paar dagen de begrafenis. En Paulus die zegt in vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. En hier hebben we de illustratie van de doop die we straks hier voor ons zullen zien. En ik hoop dat voor zover u het nog niet ziet, dat u het straks duidelijk wordt. Als straks de doopelingen ondergaan in het watergraf, laten ze daarmee zien dat ze met Christus begraven zijn, allereerst gestorven, gekruisigd, maar dat ze met hem begraven zijn door de doop in de dood. En daar laten we ze even liggen, even rusten. Straks niet hoor, dan komen ze weer omhoog. En bedenk nu ook niet dat op het moment dat als ze in het bad staan, dat dit het moment van hun wedergeboorte is. Nee, ditgene wat hier straks gebeurt, dat kunnen we uiterlijk zien, dat is zichtbaar voor ons. Maar dat heeft al innerlijk in jullie hart plaatsgevonden. Dus op het moment dat Hendrik en Hans tot geloof kwamen in de Heer Jezus, toen zij zich bekeerden, werden zij vrijgesproken van hun zonde. Werden zij in zijn dood gedoopt en werden ze met hem begraven door de doop in de dood. Maar Paulus die gaat verder in vers 4. En ik lees met u vers 4b. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Gemeente, broeders en zusters, Jezus die stond op uit de dood. En hij triomfeerde daar als de Christus. Als degene die werkelijk vrij maakt. En dat doet hij nog steeds. We zingen toch ook met een lied, in een lied, U zij de glorie, opgestaande Heer. Hij was degene die stierf en uiteindelijk 3 dagen lag in het graf. En zo zit het ook met ons. Wanneer wij tot geloof komen in de Heer Jezus, dan sterft ons oude mens. Er zit geen leven meer in. Maar zoals Jezus opstond uit de dood, toen kwam een nieuw leven. En zo ook wij als kinderen van de Vader, toen wij stierven met de Heer Jezus, toen werd de macht van de zonde weggenomen en kwam er nieuw leven in ons. En dat nieuwe leven, dat is de Heilige Geest die met eerbied gesproken nieuwe lucht in onze harten blaast. Broeders en zusters, gasten, dopelingen, Christus was bereid om die weg van diepe eenzaamheid te gaan, om te lijden, om te sterven, om uiteindelijk aan het kruis zijn leven te geven. Maar de dood kon hem niet vasthouden. En daarom leeft hij in alle eeuwigheid. En zoals vers 4b zegt, hij is uit de dood opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Hij deed dit maar tot één doel, om daarmee zijn Vader te verheerlijken. En zo mogen wij als gereinigde kinderen van de levende God wandelen in een nieuw leven door hem bereid. En dan volgt de conclusie van Paulus in vers 5. Lees u met mij mee, vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Want, conclusie, tot bekering, tot wedergeboorte komen, betekent het volgende. Je wordt één met de Heer Jezus. En een plant behoort te gaan groeien. En in dit geval behoort de gelovige te gaan groeien naar de Heer Jezus toe. Je bent tenslotte één van hem geworden. Je bent tenslotte één met hem geworden. Nou kent u allemaal het beeld van het menselijk lichaam. En in de Korinthebrief vergelijkt Paulus de gemeente van Christus als een lichaam waarvan de Heer Jezus het hoofd is. En nou kan een lichaam niet functioneren zonder een hoofd. En daarom is Christus het hoofd van dat ene lichaam. En als u vanmorgen tot geloof komt in de Heer Jezus, dan bent u ingevoegd in het lichaam van Christus. Hendrik, Hans en Hendrik, jullie zijn ingevoegd in het lichaam van Christus. Je bent één met de Heer Jezus geworden. De Heilige Geest heeft jullie in het lichaam van Christus gedoopt. En Paulus die zegt elders, er is niets wat mij kan scheiden van de liefde van Christus. En als u gelijk gemaakt bent in zijn dood, waarvan vers 5b spreekt, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. En daarom zijn we straks blij. Daarom zijn we straks verheugd en dankbaar dat ze opkomen vanuit het watergraf. Omdat het een overwinning is op Satan. Omdat er 3 broeders zijn vanuit onze gemeente die zich willen laten dopen. En die aan de macht in de lucht willen laten zien dat ze niet meer voor zichzelf willen leven, maar voor hem, voor Christus de Heer. En daarom vieren we straks dat hun vanuit de dood zijn opgestaan in een nieuw leven, waarvan hij jullie is voorgegaan. Daarom alle eer aan de Heer. En Paulus die bekrachtigt zijn woorden vanuit de Galatenbrief. En ik lees u vooruit hoofdstuk 2 vers 20. En hij schrijft daar, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegaan. Broeders en zusters, Jezus is ons in alles voorgegaan. Hij liet zich dopen in de Jordaan en wij willen zijn voorbeeld volgen. Hij leed aan het kruis en hij gaf zijn leven. En toen hij stierf, stond hij een paar dagen later op vanuit de dood. Waardoor hij leeft en waardoor wij mogen leven met hem. En dat geeft ook perspectief voor de toekomst. Lees met me mee, vers 8 en vers 9 uit Romeinen 6. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Vers 9. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. We zullen met hem leven, broeders en zusters. En weer spreekt Paulus hier de gelovigen aan door te zeggen, wij weten toch. Ofwel, dit moet zo belangrijk zijn dat het in onze gedachten, maar bovenal in ons hart gegrift moet staan. Christus die kreeg na zijn opstanding een verheerlijk leven en een verheerlijk lichaam. En over dit verheerlijkte lichaam, over dit verheerlijkte leven, heeft de dood geen heerschappij. De woorden niet meer houdt in dat de dood wel voor een korte tijd geheerst heeft over Christus. Maar de gehoorzaamheid van de Heere Jezus aan zijn vader, dat ging zo ver dat hij bereid was om voor een korte tijd zijn leven vrijwillig aan de dood over te geven. En zo zit het ook met ons. Als wij gestorven zijn met Christus, dan mogen we wandelen in nieuwheid van leven. Openbaring 20 vers 6 zegt daarover, niet voor niets, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Ieder mens, zoals we hier zitten, we moeten een keer sterven. Misschien maken we de komst van de Heer mee op de wolken van de hemel. Maar de dood is in die zin iets waarvoor we allemaal staan. Maar wie in Christus Jezus is, hoeft niet te vrezen voor de dood. En je hoeft niet te vrezen dat je voor eeuwig verloren hoeft te gaan. Want de dood heerst niet meer over de gelovigen. Vers 10. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Christus, die heeft voor eens en voor altijd betaald voor de zonde. En Paulus die zoomt hier weer in op het werk van de Heere Jezus. Hij is gestorven. En zijn leven is volledig gericht op God. Hij leeft daar volledig voor. En daarom wordt er een beroep gedaan op ons als gelovigen in vers 11, wat ik met u wil lezen. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dus de consequenties voor de levenswandel van een gelovige, die zijn overduidelijk. In vers 1 begon Paulus met de vraag, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, broeders en zusters. Daarom zegt Paulus tegen de gelovigen in Rome, dat zij moeten weten dat zij dood zijn in de zonde, omdat hun oude leven met Christus is gekruisigd. Ze moeten zich realiseren dat ze uit de machtsfeer van de zonde zijn verlost en bevrijd. En dat geldt ook voor jullie broeders. Hendrik, Hans en Hendrik, realiseer jullie dat jullie door de verbondenheid met Christus, opstanding, dat je daardoor levend bent voor God. Jullie staan nu in zijn dienst. We worden opgeroepen om heilig te leven, overeenkomstig de evangelie. En om te strijden tegen de zonde. Daarom wil ik jullie ook welkom heten in de strijd. Jullie komen nu publiekelijk uit voor de naam van de Heer Jezus. Maar ik wil jullie bemoedigen. De Heer zal jullie beslist niet loslaten. De Heer zal jullie niet verlaten. De Heer ziet jullie aan in zijn Zoon, de Heer Jezus, als zijn geliefde kinderen. Wat een troost geeft dat, te weten vanuit zijn woord. Broeders, leef iedere dag met hem. Leef vanuit zijn woord. Wees iedere dag in gebed om misschien familieleden die niet geloven, die nog niet tot bekering zijn gekomen, om ze daarbij te brengen bij het kruis van de Heer Jezus. Gemeente, Paulus die roept hier op om als gedoopte gelovigen te leven overeenkomstig je nieuwe levenswandel met hem. Ofwel als een mens die vanuit de dood levend geworden is in Jezus. En nu jij, ben jij al levend geworden? Ik heb net gezegd dat de dood een definitieve scheiding is. En als je straks dit gebouw verlaat en er overkomt je wat en je sterft zonder Jezus, dan zul je ook na dit leven altijd je leven doorbrengen, gescheiden van Jezus. En dan zul je je ogen open doen in de hel. En het doet me pijn te constateren dat die plek er is. Maar de ernst van de Heer die drukt op mijn hart vanmorgen. De mogelijkheid is er om je te verzoenen met de levende God. Om levend te worden in Jezus. Misschien zit je hier en ben je wel grootgebracht met het woord. En doet het je allemaal niet zoveel meer. Weet je, ik kan je niet bekeren. Ik kan jou niet veranderen. Maar als je vanmorgen geraakt bent door de prediking, dan is het de Heilige Geest die tot je heeft gesproken. En als de Heere spreekt tot jou, als de Heere spreekt tot u, dan klinkt daar de roep van uit God zelf. Kom! Mag ik dan komen, vraag je je af? Ja. Kom en neem het water van het leven voor niet. En een ieder die tot de Heere Jezus komt, die zal hij niet afwijzen. Kijk naar Jezus. Kijk naar hem als het volmaakte, zondeloze lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Hij wilde arm worden, zodat wij rijk zouden worden in hem. Als je hier zit en je leeft nog voor jezelf, aanvaard het offer van de Heer Jezus. Als je die leegte mist, als je de Heere God mist, aanvaard het offer van de Heer Jezus. Dan zal je weg vol blijdschap zijn. Amen. We willen nu met elkaar gaan zingen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing. Alleen door het bloed van Golgotha. Dat we dat met elkaar gaan zingen.